Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Missie H2. Samen maken we Nederland het waterstofland in 2030. Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. Koplopers in ESG. Roet Oei en Donatello Piras.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Koplopers in ESG, waar alles draait om die drie steeds belangrijker wordende letters ESG. Oftewel Environment, Social en Governance. We gaan dieper in op de doelen die Nederlandse bedrijven en organisaties zich hebben gesteld op het gebied van energietransitie, duurzaamheid en klimaat. Deze week Cammers. Het bedrijf dat op het gebied van milieuvervuiling vaak de zwarte piet toegespeeld krijgt, maar is dat iets te kort door de bocht of voeden ze door de publieke mening extra druk om te presteren? We bespreken het straks allemaal met Anne Lemaire, directeur van Cammers Nederland. Fijn dat je er bent.
Goedemorgen.
Altijd maar in die verdediging moeten, want een van de grootste vervuilers van Nederland. Mis je soms de open dialoog?
Ja, ik vind het inderdaad soms wel eens jammer dat we niet de ruimte krijgen om ons eigen verhaal te vertellen. Dus ik ben dan ook heel blij met de uitnodiging van jullie vandaag, waarin ik wat meer kan vertellen over ons bedrijf. En dat zal er met name gaan over het punt hoe we leidend zijn in emissiereductie en over de essentiële materialen die we produceren nodig voor de groene energietransitie.
Nou, straks meer erover. En dan horen we natuurlijk ook de 60 seconden van Sophie met advocate Sophie Kuipers, die een duurzaam inkijkje geeft in de juridische wereld als het gaat over duurzaamheid. Maar eerst gaan we naar mijn sidekick. Roet, wat viel jou deze week op in het nieuws?
20 grote Europese waterstofbedrijven hebben een brandbrief gestuurd naar de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. Ze willen dat op ons eigen continent zij de voorkeur moeten krijgen boven Chinese fabrikanten. Want volgens hen wordt het Europese marktleiderschap bedreigd door de opmars van flink gesubsidieerde goedkope Chinese import.
Oh jee, nou heb ik dat eerder gehoord?
Ik wilde net zeggen, het is niet. In dit geval is het niet vernieuwend. Alleen nu zijn het de waterstofbedrijven die aan de bel trekken. In die brief doen ze een dringende oproep aan de Europese Commissie om het Europees handels-, concurrentie- en industriebeleid te herzien. Nogmaals, ook dat is niet nieuw. Maar ze willen dat von der Leyen de dreiging van goedkope Chinese import een halt toeroept. Ze willen bijvoorbeeld Made in Europe eisen om die productie van waterstofapparatuur in onze eigen regio te beschermen. Mm-hmm. Want, zo schrijft ze in die brief, China geeft flinke subsidies aan de Chinese waterstofbedrijven, die trouwens ook kunnen worden omschreven als staatswaterstofbedrijven.
Ja, tuurlijk.
Er zit een heel dicht lijntje bij. En daarmee wordt een oneerlijk speelveld gecreëerd. Oftewel concurrentie waar bijna niemand tegenop kan. En zeker de Europese waterstofbedrijven dus niet.
En is dat dan ook zo? Ja. Doen die Chinese bedrijven dat dan inderdaad ook
ja,
zo?
Ja, want het geldt niet alleen voor deze sector. Hè. Het zit ook in de elektrische auto's. Nou, daar is de Europese Commissie al veel scherper op. Brussel vindt dat op het gebied van die elektrische auto's er sprake is van oneerlijke concurrentie. Dat is dus vastgesteld. Als gevolg dus van de staatssubsidies voor de autofabrikanten. Als China niets verandert, komen er Europese heffingen van tussen de 17% en 38% op Chinese automerken en hou je die concurrentie weer wat dichter bij elkaar. Die 20 waterstofbedrijven hopen op soortgelijke maatregelen voor hun sector, zodat ook zij weer een beetje mee kunnen concurreren. Want op het ogenblik speelt China het slim. China is de grootste fabrikant van de waterstofapparatuur en produceert 37% van het aanbod wereldwijd. En daarmee staat Europa op een tweede plek.
Ja, en ik snap het wel, want je wil die onafhankelijkheid hebben. Dus aan de ene kant denk je, ja, laten we dat in vredesnaam doen. En aan de andere kant, als je goedkopere producten uit China zou kunnen krijgen en je daarmee de CO2-uitstoot sneller en goedkoper kan terugdringen, dan bereik je het misschien sneller. Het is niet voor niks dat Volkswagen, wij natuurlijk al een paar afleveringen eerder over gehad, dat Volkswagen zelf zegt, ik ben helemaal niet voor die import. Want, maar goed, die zitten er ook in met geld. Maar ja, ik vind het lastig. Aan de ene kant willen we natuurlijk concurrentie in een open markt. En aan de andere kant snap ik ook wel, staatssubsidies zijn bij ons verboden. Daar mogen ze het wel. En dan, dan wordt onze markt een beetje
maar zouden we dan vanuit Europa niet moeten kijken of we de subsidies in ieder geval een beetje dichter bij elkaar kunnen krijgen?
En misschien toch blijven praten. Want ja, uiteindelijk doen we het allemaal om hetzelfde.
Koplopers in ESG.
Elke organisatie heeft te maken met de ESG-regelgeving en heeft zo zijn eigen doelstellingen, aanvliegroutes en uitdagingen. Sommige bedrijven hebben niet alleen verduurzamingen en klimaatdoelen als uitdaging, maar ook de publieke opinie die hen scherp in de gaten houdt. Denk dan aan Tata Steel, Shell, maar ook Cammers ligt onder een vergrootglas. Omdat de transitie nog complexer maakt, dat bespreken we allemaal met Anne Lemaire, directeur van Cammers Nederland. Nogmaals welkom.
Dankjewel.
De belangrijkste data in jullie agenda. Welke klimaatdoelstelling staan daar rood omcirkeld in de agenda van Cammers?
Ja, wij ontwikkelden in 2017 onze nieuwe duurzaamheidsdoelstellingen. En daarin omcirkelden we het jaar 2030. Omdat we van plan waren op dat moment om een reductie van 99% te realiseren van onze emissies op zogenaamde gefluoreerde organische stoffen. Ook op broeikasgassen voornamelijk.
Ja.
En het mooie wat ik daarover kan zeggen is dat we op dit moment al 80% van die ambitie gerealiseerd hebben. En dat vind ik het mooie aan ons bedrijf. Dat blijft niet bij praten erover. We doen het ook.
Ja, en het zit nog niet in Rotterdam, maar wel onder de rook van Rotterdam. Dus wat dat betreft is dat een mentaliteit van aanpakken. Zijn er ook zorgenkindjes? Dingen waarvan je zegt, dat zou anders, beter, sneller moeten?
Nou ja, we zijn natuurlijk nog wel eens op een negatieve manier in het nieuws geweest. En we horen ook zorgen van omwonenden. En dat zijn zeker dingen die we adresseren. En die ook hoog op onze agenda staan. Dat doen we enerzijds door te zorgen dat we die emissies zo snel mogelijk naar nul krijgen. En anderzijds ook door in gesprek te gaan en te vertellen over ons bedrijf. Want dat merken we natuurlijk ook, dat er nog wel eens wat misvattingen zijn over wat wij als bedrijf nu eigenlijk doen.
En met misvatting bedoel je dat mensen niet snappen wat er gebeurt of dat ze alleen maar boos zijn? Wat is de misvatting precies?
Nou, de misvatting is vooral dat er een verschil is tussen het bedrijf zodat het zoals het in het verleden was en zoals het vandaag de dag is.
Ja.
Technologie is enorm vooruitgeschreden. We hebben heel veel geïnvesteerd in innovatie. En dat betekent dat vandaag de dag een bedrijf staat wat op verantwoorde wijze produceert met een hele lage emissie.
Ja, toch even in juni was er tot 2 maal toe een extra uitstoot PFAS als gevolg van zo'n tijdelijke stroomstoring. Is dat dan in jullie mindset een setback? Of is dat gewoon, ja, dat hoort erbij, want dat is gewoon een risico van de bedrijfsvoering?
Ik denk dat rond die stroomstoring bijvoorbeeld zijn een heleboel berichten die toch ook misschien niet zo correct zijn. Wat er gebeurde was dat het energiebedrijf had 2 keer een hiccup in de stroomvoorziening. Ja. In de hele regio van Dordrecht. En als gevolg daarvan gaat die fabriek zogenaamd af. Hè, en die wordt naar een veilige situatie gebracht.
Ja.
En dat is een protocol wat vastgelegd is in de bedrijfsvoering. Is ook een voorwaarde. Hè, dus die gesteld worden aan grote chemische bedrijven. En eigenlijk is alles daar volledig volgens dit protocol gebeurd. En is er op geen enkel moment een extra risico geweest. En dat is anders dan sommige berichten in de media hebben doen geloven.
De gemeentes hebben dat overigens wel goed gecommuniceerd. Hè? Op de website van de gemeente stond dat meteen. Precies. Geen extra risico's, et cetera. Maar dat die zorgen over Cammers dan toenemen, dat is gezien het verleden misschien voor omwonenden wel te begrijpen, toch?
Nou, dat is te begrijpen van een bepaald sentiment, hè, wat soms ook voortduurt in het publieke debat en de media. Maar dat is waarom het ook belangrijk is om ons eigen verhaal te kunnen vertellen.
Ja.
Om dat die situatie soms toch anders is dan geschetst wordt. En dan vind ik het ook jammer dat mensen onterecht zorgen hebben. Omdat er dus geen verhoogd risico is. En zich onnodig zorgen zouden maken. En ik ben het met u eens, en dat waardeer ik ook zeer, dat er vanuit de overheid ook heel snel gezegd is, er is niets aan de hand of niets verontrustend aan de hand.
Qua uitstoot, je vertelde het al een beetje, jullie zetten nadrukkelijk in op het fors verlagen van uitstoot van CO2, stikstofoxide, gefluoriseerde broeikasgassen. Uiteindelijk zal je nul nooit helemaal bereiken, toch?
Ja, nou ja, dat is de vraag, hè, van wat is nul? En wat nul was in de 80er jaren, is al lang geen nul meer vandaag de dag.
Wat is nul nu?
Toen maten we in microgrammen. Vandaag de dag meten we in nanogrammen. Maar ook de picogrammen komen al in beeld. Dus je blijft steeds verbeteren. En daarmee betekent het ook dat je nooit klaar bent met kijken naar waar je kan verbeteren.
En wanneer bent u klaar?
Nou, dat is, je bent nooit klaar. Er valt altijd iets te verbeteren. Daar ben ik van overtuigd.
Cammers, en voor de mensen die overigens zeggen, misschien even goed aan om het even te hebben. Want het is, heel vaak wordt het als Chemours uitgesproken. Maar hoe is het?
Nou, wij zeggen Chemours. Op zijn Amerikaans.
Gemoers.
Want de moedermaatschappij zit in Amerika.
Ja, precies. Dus niet Chemoer en andere. Zo minder Frans.
Minder Frans,
meer Amerikaans. Heeft recent $60 miljoen aan subsidies ontvangen van het Amerikaanse ministerie van Energie om de waterstofeconomie te ondersteunen. Wij vroegen ons af, hebben we daar in Nederland ook iets aan?
Gemoers die zit volop in de waterstof-economie. Hè? Dus dat zit hem vooral ook in de materialen die wij produceren. Dus wij produceren zogenaamde fluorpolymeren, die ook veilig zijn in gebruik. En één toepassing daarvan is het gebruik in het membraan om waterstof te produceren. Je kunt begrijpen, daar is heel veel vraag naar. Dus
zeker.
Daar breiden we ook productiecapaciteit uit. In Amerika is die capaciteit al uitgebreid.
Ja.
En in Europa is het voornemen om een nieuwe fabriek te bouwen. En die komt dan helaas in Frankrijk.
Ach, ja, want ik zat al te kijken. Er is in Nederland ook een soort zogenaamde waterstofkaart Nederland. Maar dan de verschillende van plants, fabrieken of whatever. Daar staat het nog niet op. En toen dacht ik, komt die er dan? Maar die gaat naar Frankrijk.
Inderdaad.
Toch Frankrijk.
Ja.
En wat is de reden voor dat het dan niet in Nederland komt? Het maakt uiteindelijk voor het klimaat natuurlijk niet zoveel uit, maar...
Ja, dat heeft dan toch te maken met verschillende componenten waar investeringsklimaat er één van is.
Ja, toch.
En wordt zo'n beslissing niet genomen op één argument. Hè? Maar ik vind het persoonlijk wel jammer, want die fabriek had ook in Dordrecht gekund.
Ja, daar is nog plek, zag ik.
Daar is inderdaad nog een stukje grond beschikbaar. En natuurlijk wordt zo'n fabriek ook gebouwd met de meest stringente veiligheids- en voorschriften en milieumaatregelen. Maar uiteindelijk is het de beslissing om dit in Frankrijk te doen. Ja, en dat heeft misschien toch ook wel ermee te maken dat in ieder geval de indruk bestaat dat daar meer gekeken wordt naar wat mogelijk is in plaats van naar wat niet mogelijk is.
Is dat ook jouw gevoel? Of is dat...
Dat is ook wel mijn gevoel.
Ja?
En
waar ligt dat aan? Is dat de overheid? Is dat de politiek?
Nou ja, kijk, ik denk zelf, hè, dus als je dit complexe klimaatprobleem aan moet pakken, hè, dan moet je echt kijken naar wat is er mogelijk. En ik denk dat we de laatste tijd een beetje verzanden in het gesprek over wat niet mogelijk is en wat lastig is. En dat we toch weer iets meer moeten kijken naar wat mogelijk is. Want alleen dan kom je tot doorbraken als zoals wij zelf gemaakt hebben met bijvoorbeeld een reductie van 99% op de emissie van het zogenaamde Gen X.
Waar ligt dan de balans tussen realiteit, optimisme, realiteit, pessimisme?
Ja, ik vind inderdaad de balans in het industriebeleid slaat wel een beetje door naar één van de twee kanten. En we moeten meer zoeken naar het midden. Ik vind het lastige materie, maar het kan wel. En ik denk dat laten we zien als Gemoers.
Hebben jullie dan soms ook het gevoel dat vanuit de overheid zij zich soms te veel laten leiden door de publieke opinie?
Ja, ik denk zeker als je kijkt naar onze casus, hè, dan zie je natuurlijk dat er enorm veel emoties bij komen kijken. Toch zullen we met z'n allen naar de feiten moeten kijken om een plan voorwaarts te maken. En de manier om dat te doen is met z'n allen rond de tafel te zitten, alle verschillende partijen, en te zoeken naar wat de beste weg voorwaarts is. En natuurlijk speelt de publieke opinie en hoe de politiek daarop reageert een rol. Dat kunnen we niet ontkennen.
Nee, en aan de andere kant, wat verwacht je dan? Want als ik jou goed begrijp, zeg je ja, ik begrijp de zorg. En dat heeft dan met name betrekking op het verleden. En als we nu naar het heden kijken, is er eigenlijk veel minder reden tot zorg. Vat ik dat zo goed samen?
Ja, inderdaad.
En heb je dan veel last van dat verleden? Ja, waarschijnlijk. Maar ja, toen zijn er natuurlijk ook dingen gebeurd als het gaat over de volksgezondheid. Dat is de reden dat er natuurlijk altijd nog mensen volgens mij voor jullie fabriek staan die een stukje vervuilde grond iedere dag doen. Dus dat zit blijkbaar nog in dat collectieve geheugen, ja, in die lokale gemeenschap daar.
Ja, en daar moet je dus ook iets aan doen. Dus daar wil ik niet van weg. Ook aan dat verleden moet je iets doen. En daar zul je dus op een of andere manier een punt achter moeten zetten.
Mm-hmm.
En dat doen we ook. Dus we zijn bezig in gesprekken met de gemeentes om te kijken wat kunnen we doen zodat mensen uit hun moestuin kunnen eten rond de fabriek. Zwemmen in de Merwedeplassen, waar een negatief advies is. Dus dat zijn dingen waar we samen met de gemeentes naar kijken. Want we zijn er heel erg van doordrongen dat uiteraard die zorgen van omwonenden geadresseerd moeten worden om achter het verleden een punt te zetten om samen een goede toekomst te kunnen hebben. Maar wat je ziet in het debat is dat soms de emotie zo hoog oplaait dat we de feiten vergeten. En dat vind ik wel eens jammer. Dus ik vind dat we terug moeten naar, ja, om die balans te brengen. Wat zijn de feiten en wat doen we daarmee?
Nou, over de feiten gesproken. Is er een gedegen, laten we zeggen, groenere vervanger voor hetgeen jullie maken? Hè? En dan heb ik het over Teflon, dan heb ik het over Freon, over titaniumdioxide. Zeg maar alle producten waardoor Chemours zeg maar bestaat.
Ja, in Dordrecht maken we vooral die fluoropolymeren, hè, die veilig zijn in gebruik. En die mensen kennen onder de naam Teflon. Of Viton. En dat zijn materialen met unieke eigenschappen. Die eigenlijk niet geëvenaard worden door andere materialen. Dus die heb je nodig als je in situaties zit waar je in één materiaal de combinatie nodig hebt van temperatuurresistentie, chemische resistentie en bepaalde elektronische eigenschappen. En eigenlijk, op dit moment is er geen alternatief voor. En er is echt wel heel veel onderzoek naar gedaan. Dus op dit moment is juist dat ene materiaal wat zo duurzaam is ook nodig, met name voor die groene energietransitie.
Ja, kortom, om de energietransitie ook mogelijk te maken, zijn jullie producten ook wel mogelijk of noodzakelijk.
En jij
zegt dat die dan niet volledig biodegradable zijn. Ja, dat is zo natuurlijk. En want het is niet voor niets een chemisch bedrijf. Maar je hebt sommige componenten blijvend nodig, ook in die energietransitie.
Ja, precies. Dus het feit dat iets heel lang duurzaam is, is natuurlijk ook een component die je soms nodig hebt in de maatschappij en in deze toepassingen. En het is ook wel zo dat sommige van onze materialen, die recyclen we wel. Dus ik sprak eerder over dat membraan voor waterstofproductie. Nou, dat zijn materialen die kun je isoleren. Kun je kijken naar regeneratie. Niet alleen goed voor het milieu, maar ook economisch aantrekkelijk. Op andere plekken is dat lastiger. Maar wat ik zeg, duurzaamheid, het niet gebruiken opnieuw van grondstoffen, het niet belasten van de aarde daarmee, is ook een component van duurzaamheid.
Ja, de financiën, want laten we eerlijk zijn, dat verduurzamen is kostbaar. Dat is voor iedereen zo, dat zijn de collectieve lasten, maar het is voor een individueel bedrijf ook kostbaar. Wat hebben jullie er al in gestoken en hoeveel moet er nog bij investeren?
Nou, we hebben in recente jaren 75 miljoen geïnvesteerd. En dat is alleen in de locatie Dordrecht. Met betrekking tot die emissiereducerende installaties. En we zijn inderdaad nog niet klaar. Dat gaat nog door. En uiteraard is het wel zo dat het uiteindelijk natuurlijk betaald moet worden uit het verkoop van ons product.
Ja.
En daarmee concurreren we natuurlijk met anderen. Veelal buiten Europa. En dat is toch de uitdaging waar we ook voor staan. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de productie van Teflon, dan zijn wij een van de laatste fabrieken die dat maken in Europa. Na 2025 zijn wij nog de enige in Europa. En ja, je moet niet vergeten dat dit ook een strategisch product is, hè? Dus wat gaat ook in microchips, in elektronica. Dus ook vanuit de gedachtegang strategische autonomiteit is het van belang om die fabriek in Europa te houden.
En we concurreren dan met China
en India.
Ja.
Is het erg om het realistische plaatje te schetsen? Peter Berdowski van Boskalis, maar ook Vivien de Leeuw van Havenbedrijf Rotterdam waren daar vrij open over. Voor hun industrie is het gewoon niet zo eenvoudig. Geldt dat ook voor jullie sector en mogen we daar best wel open in zijn?
Ja, en dan bedoel je om een reductie tot nul te halen.
Exact.
Net zero.
Ja, kijk, als je kijkt naar het verhaal van Chemours daarin, dan hebben we natuurlijk al een heleboel bereikt. We hebben grote stappen gezet. Ja, zijn we al bij nul? Nee, daar zijn we nog niet. Kennen we al die technologie om naar nul te gaan? Ook nog niet. Dus ja, daar ontwikkelen we verder, hè? Doen we verdere innovatie. Maar ik ben wel optimistisch in of dit haalbaar is of niet. Want ook als je naar het verleden kijkt, hè, ik heb zelf een lange carrière in de chemische industrie. Ik begon in de 90er jaren. Ja, en wat toen niet haalbaar was, is vandaag de dag heel normaal. Dus daaruit put ik optimisme dat de mens het kan uitvinden. Maar het kost wel tijd. Want het is niet zo, hè. Dus mensen die zeggen van we moeten vandaag al op nul zijn. Ja, dat is niet realistisch. In ieder geval niet realistisch om de levensstijl en de welvaart die we vandaag te hebben op peil te houden. En ik denk dat we dat toch wel willen.
Tot slot, als je één boodschap zou mogen meegeven over de toekomst van de duurzaamheid bij Chemours, wat zou dat dan zijn?
De toekomst van de duurzaamheid. Nou, ik denk dat we zeiden het eerder dat je bent nooit klaar. Ik ben ervan overtuigd dat je daaraan bezig moet blijven. En ik ben ook ervan overtuigd dat als je het hebt over het hoe ga je sneller, dat dan de oplossing ligt in samenwerking. Meer samenwerken met de verschillende partijen, samen rond de tafel en op basis van de feiten een plan maken.
En de boodschap richting de omwonenden die misschien af en toe zorgelijk naar hun achtertuin kijken?
Nou, we moeten in gesprek blijven met die omwonenden, vooral om ze te vertellen wat het echte verhaal is, wat de feiten zijn. Dan doen we veel aan. We nodigen veel mensen uit op onze site, rondgangen. We laten onze medewerkers vertellen. En natuurlijk zijn onze medewerkers ook omwonenden en zijn het uitstekende ambassadeurs om te vertellen wat voor bedrijven we eigenlijk zijn.
Dank, Anne Mer, directeur van Chemours Nederland. Volgende week is Jeroen Klumper te gast. Daar is de directeur Duurzame Transitie bij Tata Steel.
BNR Nieuwsradio. Roet Oei en Donatello Piras.
In deze serie nemen twee experts op het gebied van ESG om de beurt anderhalve minuut voor hun rekening. Die ze vrij mogen invullen met als enige voorwaarde: deel je kennis. Deze week de beurt aan advocaat Sophie Kuipers met de 60 seconden en een beetje van Sophie.
Risk appetite. Hoe behouden we die nodige trek naar risico's nemen in een tijd van zero tolerance? Je zou het haast vergeten, maar door de vele wet en regelgeving en maatschappelijke druk rondom ESG kunnen bestuurders in enige verstijving vervallen. ESG-rechtszaken in het nieuws kunnen, al dan niet terecht, angst inboezemen. Daarnaast liggen door onze digitale maatschappij besluiten uit de boardroom permanent onder een vergrootglas. Niet geheel onlogisch dat er onder bestuurders en commissarissen weerstand ontstaat tegen het nemen van risico's. Better safe than sorry? Nee, we hebben in deze huidige tijd en uitdagingen juist dat nodig. Het verantwoord nemen van risico's is verbonden met het boeken van vooruitgang. Wat we dus nodig hebben zijn juist moedige leiders die het risico's nemen willen blijven aangaan. Het programma De Glazen Leider ging hierover in gesprek met 250 bestuurders en commissarissen. En wat bleek, wat heb je nou nodig daarvoor? Een omgeving van vertrouwen. Een van de aanbevelingen die dit project dan ook doet om die omgeving van vertrouwen te creëren is het stimuleren van die risicotrek en daar ook actief over te praten. Maar ook creëer een veilige omgeving in de boardroom waar ruimte is voor vragen, twijfels en onzekerheden. Voor kwetsbaarheid. Voor een weg vooruit in ESG en uit die verstijving moet er ruimte zijn voor fouten, het eerlijke verhaal en vertrouwen in en naar de boardroom.
Volgende week is het weer Albert Plugge, hoogleraar ESG aan Nijrode Business Universiteit, met zijn praatje van Plugge.
BNR Nieuwsradio. Koplopers in ESG.
In Koplopers ESG volgen we de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en transitie op de voet. Want dat we innovatie nodig hebben is een feit. Daarom iedere week aandacht voor opvallende innovaties. En dan ben ik benieuwd, Roet, deze week, waar gaan we het over hebben?
Vorige week hadden we het over afval. Ik dacht, doen we deze week gewoon nog een keer.
Ja, er is genoeg afval.
Er is enorm veel afval. Nou, vorige week hadden we bouwbedrijf Heijmans. Die vertelde over hun nieuwe afvalmonitor. Ja. Om op die manier beter inzicht te krijgen in de hoeveelheid afval. Deze week de andere kant. Een bedrijf die een andere sector helpt om hun afval terug te dringen. Milieuservice Nederland helpt bedrijven en organisaties op het gebied van afvalinzameling, zero waste en circulaire bedrijfsvoering. Hm. Want dat is een uitdaging in heel veel sectoren. En een sector waar helemaal een uitdaging is, zijn ziekenhuizen.
Ja, bakken met afval.
Bakken met afval, dat heb je mooi gesteld. Ja. En zij helpen het Brave ziekenhuis een handje en dan vooral op het terugdringen van hun blue wrap afval. Ja, vraagteken boven je hoofd, het is groot. De CEO van Milieuservice Nederland, Godert van Dedem, die helpt je een beetje op weg. Hij legt uit wat blue wrap is en juist waarom we dat moeten aanpakken.
Blue wrap is een vrij groot deel van het restafval van een ziekenhuis. De ziekenhuizen schatten in de minstens 10-20% van het totale restafval. En het is heel goed te recyclen. Het bestaat uit plastic, polypropyleen, dat heel goed te recyclen is. Dus het is eigenlijk een makkelijk onderdeel van het restafval wat je eruit kan halen. En een groot deel van het restafval. Dus het lost een probleem van een ziekenhuis op een hele adequate manier op. Namelijk het reduceren van het totale restafval.
En dan is de vraag natuurlijk, hoe doen ze dat dan?
Op dit moment wordt in de operatiezaal bij een operatie die bluewrap verwijderd en meteen weggegooid. Dan wordt het door een ziekenhuis ingezameld en ergens in een verzamelpunt bij het restafval toegevoegd. Wat wij doen is, we halen die bluewrap uit het restafval en wat we daarna bedacht hebben samen met het Brave Ziekenhuis is om het samen te persen. Waarom? Bluewrap heeft heel veel volume en dat kan je veel meer samen persen door het volume de lucht eruit te halen. En dan krijg je kleine pakketjes afval die je kan recyclen.
Benieuwd hè, of jij een idee hebt. Hoeveel kilo afval denk je dat de twee Brave ziekenhuizen, waar deze methode wordt toegepast, Roosendaal en Bergen op Zoom, met deze nieuwe recyclemethode per maand besparen?
Poeh, moeilijke vraag. Twee ziekenhuizen in een maand?
Ja.
Een paar honderd?
800 kilo.
Zo.
En dat is minder. Het gedeelte minder. Dus zo. Dat is het gedeelte wat ze besparen. Dan vraag ik me af, hè, als er één ziekenhuis over de dam is.
Bluewrap is een vraagstuk voor elk ziekenhuis. En andere ziekenhuizen zijn ook bezig met hoe ze slimmer de verwerking van Bluewrap kunnen aanpakken.
En ik vind 800 kilo een aanzienlijke reductie. Maar uiteindelijk zijn we er nog niet. Hè. Je zei het zelf al, die hebben echt een berg afval. Dan ben ik heel benieuwd aan dat verpakkingsmateriaal dat maar eenmalig gebruikt kan worden. Dus niet de instrumenten zelf hè, die in dat materiaal zitten, maar echte verpakkingen. Kunnen we daar uiteindelijk in de nearby future iets aan doen?
Ja, zeker. En dat is heel veel. Hè. Er is ook een organisatie bezig uit de zorg zelf, de Groene Zorgalliantie, met verpleegkundige artsen die dat zelf iedere dag zien. En die gewoon, omdat het verplicht is, ik noem maar wat, een naald of een dingetje, één keer mogen gebruiken in een verpakking, weggooien. Alles is disposable. Ja, dat is natuurlijk enorm. Kun je daar iets op verzinnen? Ja. En daar zijn ze heel erg mee bezig. En samen met dit soort partners kan het dan denk ik wel goed doen. En ik ben heel optimistisch dat je daar dit jaar, volgend jaar, dat tot we 2030 zijn, kunnen we in die ziekenhuizen, in de zorg überhaupt, heel veel besparen. Ik ben daar echt optimistisch over. Ja.
Als jij optimistisch bent, ik ook.
Nou, ik ga je weer bedanken, Roet, voor deze week. Ook aan mijn gast Anne Lemaire, de directeur bij Gemoers Nederland. Volgende week een ander bedrijf dat natuurlijk niet kan ontbreken in de reeks koplopers in ESG. Dat is Tata Steel. Dan hebben we te gast Jeroen Klumper, de directeur Duurzame Transitie. En hij vertelt over hun grootste uitdagingen. En ja, die hebben ze. En de haalbaarheid ervan.
Koplopers in ESG is elke maandag om 2 uur te horen bij BNR Nieuwsradio. En altijd terug te luisteren in je favoriete podcast-app. Ook het volledige interview met Anne Lemaire vind je daar. Tot volgende week.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Missie H2. Samen maken we Nederland het waterstofland in 2030.